Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast mijn ex-baas, Jan Houtkiet, geboren in 1955. Hij werd bekend met het programma Hallo Houtkiet op Studio Brussel, waarin hij in de jaren 90 op woensdagnamiddag met luisteraars praatte en op legendarische wijze hun taalfouten verbeterde. Later werd hij baas van Studio Brussel en dus ook van mij. En werkte hij ook voor Radio 1, waar hij ook nethoofd werd en presenteerde. Het is de zender waar hij ook ooit zijn radiocarrière begon. Naast de radio speelt Jan Houtkiet muziek. Hij heeft als pianist en toetsenist bij zo goed als het volledige Vlaamse muzieklandschap op het podium gestaan. Er was één moment in zijn carrière dat ik gemist had. Een internationaal topmoment nog wel. Ik vraag hem ernaar in deze aflevering. Jan Houtkiet ging in 2018 op pensioen bij de radio. Daarna werd hij onder meer voorzitter van de auteursrechtenvereniging Sabam. We hadden voor deze podcast afgesproken in het park van Tervuren. We zaten op een bankje aan de vijver, omringd door wandelende mensen, joggers, hondjes en allerlei vreemde creaturen. Jan hield tijdens ons gesprek ook zijn gsm in de gaten in verband met de levering van één van zijn drie boeken. Je hoort zo meteen hoe dat zit. Hij vertelt over literatuur en jazzmuziek, hoe die twee bij hem verbonden zijn. Over het traumatische moment toen hij aan zijn prof Amerikaanse literatuur vertelde dat hij zijn licentiaatsthesis over William Burroughs wilde maken. Hij vertelt hoe zijn taalgevoel en zijn drang naar een juiste taal van zijn moeder komt. En we horen waarom het Park van Tervuren ook voor Jan Houtkiet persoonlijk een onvergetelijk park is. Alle info, alle details over de drie boeken en de andere boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jan Houtkiet.
Je hebt uitstelgedrag en je hebt uitleengedrag. En de beide worden genadeloos afgestraft. En toen ik na dit gesprek wilde vertrekken, wilde ik een van de drie boeken waar ik het straks wil over hebben, eigenlijk het boek waar ik het over wil hebben, wilde ik meebrengen. Enfin, je vroeg ook van, breng het mee. En ik begin te zoeken en ik heb van die schrijver een half plankje vol. En dat en dat en dat en dat. Maar het boek, waar staat dat? Kortom, ik ben tot de vaststelling gekomen dat uitlenen nooit een goed idee is. Nooit een goed idee. En dus, het was ondertussen toch avond, gisteren dus, dacht ik, laten we maar eens de nieuwe manieren om boeken te bestellen en te laten leveren, laten we dat maar eens op de proef stellen, op de stressbank leggen. En dus heb ik gisteren, gisteravond, een bestelling geplaatst. Bij, om hem niet te noemen, bol.com, toch wel een grote jongen. En die heeft mij prompt beloofd, dat is ook de reden waarom ik het bij hem of haar besteld heb, dat was dat mij beloofd werd dat het vandaag zou geleverd worden. En om het een klein beetje te dateren, we zijn nu iets voor de middag. Dus ik ben benieuwd of tijdens dit gesprek een sms'je binnenkomt, ping, en zegt van, je boek is leverbaar. Het is hier op een boogscheut vandaan, dus ja, ik kan het dus straks
gaan halen. We hebben afgesproken in het park van Tervuren. Ja. En dus, waar is die boek? Die is dan langs daar, is die boekenwinkel dan?
Ja, die is niet helemaal op wandelafstand, okay. Maar ja, het zou eigenlijk wel kunnen. Ja. Die is ginder eigenlijk.
Is ginder? Ja, okay. Ja. Dus daar komt die toe.
Ja. En dus in een krantenwinkel, zoals dat nu gaat. Hè,
we zitten met een spanningsboog.
We zitten met een geweldige spanningsboog. Want ik hoop eigenlijk dat het wel werkt, want dan ben ik helemaal om. Want ik ben wel fan van het gemak waarmee je nu boeken, muziek, instrumenten, you name it. Ik ben een believer en zelfs al zul ik niet zo een cultuurpessimiste zeggen, ja, het persoonlijke contact is weg en de hele expertise die je van iemand kunt. Maar ja goed, hier ging ik recht op doel af. Ik wil dat hebben en ik wil het snel hebben. En wat dat betreft ben ik een 21ste eeuwer, denk ik. Ik wil het nu, ik wil het snel en ik wil het makkelijk.
Duidelijk. Ja.
Sorry daarvoor. En ik voel me een beetje schuldig wel.
Ja, dat snap ik.
Want de hele romantiek van naar een boekhandel gaan en met de weg.
En je zegt uitleengedrag, doe je dat zo vaak dan uitleen?
Nee, ik doe dat niet zo gek veel. Om de simpele reden dat ik daar ook niet op aansturen. Ik vind dat niet erg. Hè. Ik zou dat... En ik zou zelf heel gewetensvol zijn als ik van iemand iets zou uitlenen. Ik zou als de dood zijn als het zou blijken dat ik dat achtergehouden heb. Maar in dit geval heb ik dat dan blijkbaar gedaan. De hoofdverdachten... het zou wel kunnen zijn dat een van mijn kleinzoons is aan een streng verhoor moet onderworpen worden.
En hoe oud zijn jouw kleinzoons?
Ja, de oudste wordt 21. Okay. De jongste is daar nog niet aan toe, denk ik.
Ja, 21 jaar.
Maar goed, ik ben nu beschuldigingen aan het uitspreken waar ik geen enkele grond voor heb. Of een goede vriend heel lang geleden. Want ik was heel onaangenaam verrast dat ik het boek niet terugvond.
Okay, misschien moet je meteen al je eerste boek zeggen over welk boek het gaat. Ja. We willen het nu wel weten. Ja,
ja, het gaat over een boek dat heet On the Road. En geschreven is door Jack Kerouac. En Jack Kerouac is een van de figuren die geassocieerd wordt met de, wat men noemt, de Beat Generation. Een generatie van schrijvers die late jaren 40, begin jaren 50 actief waren. De Allen Ginsbergs, de William Burroughs'en van deze wereld. Dat was die club. En ik kan je niet exact zeggen waarom ik nu op die On the Road... Dat was wel een beetje een... Ik wik het woord iconisch boek. Dat was wel een boek waar zo'n zweem rond hing. En ik was natuurlijk in... op het moment dat ik dat gelezen heb, en dat moet begin jaren 70 geweest zijn, dan was ik, laten we zeggen, late tiener. Was ik waarschijnlijk net aan hogere studies begonnen. Ik was heel veel met muziek bezig. Ik was veel met jazz bezig. Ik was toch vrij Americanofiel in mijn culturele smaken. Film... boeken, zeker muziek, maar de hele cultuur, ja, noem het maar, die American Dream, dat beloofde land, dat rijk der vrijheid, om het niet te noemen, dat het toen wel was. En dus rond dat boek hing wel zo'n aura van heel vrij, een soort koortsig boek, verslag van een reis, van verschillende reizen eigenlijk. Veel jazz, veel muziek. Een stroom van literatuur en dat is ook wat ik in die jazz blijf terugvinden, die stroom. En dat is ook de manier waarop Jack Kerouac, want ik heb dus als reserve, voor het geval ons plannetje niet lukt, Wim, heb ik dan toch...
Ik vermoed dat ons plannetje, jouw plannetje, niet gaat lukken, maar zwart, ja.
Ja, en ik zal je zeggen waarom. Want ik kreeg meteen na de bevestiging dat het morgen zou geleverd worden ook een waarschuwing. Dan, gezien corona, zou het wel kunnen zijn dat het 1 of 2 dagen later is. Dus de kleine lettertjes zijn al ingebouwd.
Tot zover onze spanningsboog.
En daarom heb ik dan maar Mexico City Blues en een dichtbundel. Die heet 242 Choruses, dus Mexico City Blues is de hoofdtitel en 242 Choruses. En waar Kerouac zelf op de flap zegt, I want to be considered a jazz poet blowing a long blues. Een lange blues en blues songs kunnen soms, helaas soms, gelukkig, lang duren. In an afternoon jam session on Sunday. Dat is belangrijk. I take 242 choruses. Dat wil zeggen, een chorus is in jazzmuziek is dat een solo. Dus over het hele schema van het stuk, strofe, refrein, speel je een solo. En één zo'n structuur is one chorus. Dus als je er zo 242 wil nemen, dan ben je wel een tijdje bezig. En dan zegt nog, my ideas vary and sometimes roll from chorus to chorus or from halfway through a chorus to halfway into the next. Dus structuren en vormen steken ze nou niet voor hen. Ja. Dus dat is een goede reserve.
En je zei dat je een plankje vol hebt met Jack Kerouac?
Een halfje, ja. Maar ik denk toch dat ik van hem... Maar ja, dat is... Het zal je niet ontgaan, het is een boek dat ik heel lang geleden gelezen heb. Dat gaat trouwens op voor alle drie de boeken. En voor ik het vergeet, dat vind ik toch wel een disclaimer bij wat we nu allemaal tegen elkaar gaan vertellen. Jouw uitnodiging was, zeg eens voor jou welke drie boeken mensen moeten gelezen hebben. En ik besefte pas gisteren ook, die moeten, die staat mij enorm tegen. Omdat mensen moeten van mij helemaal niks en moeten zeker niet een boek lezen omdat ik zeg dat ze dat moeten lezen. Het is naar analogie met muziek. Ik krijg vaak de vraag, omdat mensen weten dat ik graag en veel naar jazz luister. Zeg maar nu, die jazz, dat is wat te moeilijk voor mij, maar wat moet ik nu gehoord hebben om dat te begrijpen? Dus die moed, dat vind ik al helemaal tegen de natuur en de aard van het lezen in. En begrijpen ook helemaal. Dus mensen moeten helemaal niks. Maar het zijn drie boeken die op een gegeven moment in mijn leven wel indruk gemaakt hebben, laat ik het zo zeggen.
Okay.
En Kerouac was er daar één van. Een collega, een tijdgenoot van hem, die trouwens ook in On the Road, maar onder een schuilnaam, ik dacht Old Bull Lee, denk ik, is een van de figuren. Het is een sleutelroman, dus met de code, met de pincode zullen we nu maar, of met de QR-code, dan kom je er wel achter dat bepaalde figuren staan voor iemand. Dus Allen Ginsberg is er als alter ego, heeft er een alter ego. En William Burroughs heeft er ook een, dat is Old Bull Lee. En ik was helemaal into dat soort schrijvers, omdat ik, en dat kun je een heel banale reden vinden, maar ik vind ook banale redenen goed om naar films te kijken, of naar boeken, of naar muziek te luisteren. Er waren heel veel kruispunten met muziek. En in het geval van Burroughs had dat te maken met de titel van een van zijn boeken, en ook met een object dat in een van zijn boeken voorkomt. Ik verduidelijk, de titel van een van de boeken was The Soft Machine. En de Soft Machine was en is misschien nog, maar dan in een fel verwaterde versie, maar was in eind van de jaren 60, begin jaren 70 een groep die heel lange stukken maakte, die heel traag opbouwde, heel repetitief waren. Toch wel songs waren, het was geen ernstige of moeilijke muziek, hè, die wel raakpunten hadden met pop en rock, maar ook met de minimal music op dat moment. Dus dat was wat de specialisten zullen noemen prog rock of art rock of head rock, iets wat een beetje buiten het gewone 3 minuten liedje ging. En ik was daar vrij onvoorwaardelijk fan van. En dus toen ik zag dat zij hun naam gehaald hadden bij een schrijver, William Burroughs, dan dacht ik van, die man wil ik wel leren kennen, zijn boeken wil ik wel lezen, wat ik ook gedaan heb. En daarin komt ook de Steely Dan voor. En jij zult dat ongetwijfeld weten, maar voor wie naar deze podcast luistert en niet helemaal mee is, de Steely Dan is een soort van metalen jonge heer. Jonge heer in de zin van voortplantingsorgaan. Ik denk dat ik het daarmee duidelijk genoeg omschreven heb. En Steely Dan, de cirkel is rond, zijn cirkel zat niet meestal. Steely Dan is ook een groep waar ik helemaal weg van was, ben en ja, tot mijn schaam en schande blijf. Ik raak daar niet van af. En dus dat waren al twee goede redenen om William Burroughs te lezen. En niet alleen om te lezen, maar ik studeerde toen letteren in Leuven. En op een gegeven moment moest je toen toch aan je licentiaatverhandeling, heette dat toen. Dat zou nu een masterthesis of een masterstudie genoemd worden. Dus moest ik daaraan beginnen. Ik dacht van, laat ik hier toch eens een win-win van maken. Ik ben helemaal weg van die muziek. Ik ben helemaal into William Burroughs. Laat ik maar eens verder de tijd nemen en daar dan meteen een verhandeling over afleveren. Over welke parallellen ik vind tussen de muziek van Soft Machine en Steely Dan. Want er moet toch best een reden zijn waarom die mensen zo ver gaan om hun groep te noemen naar een boek of naar een element uit dat boek. Laat ik dat eens van die kant uit bekijken. Ik ken die muziek, als luisteraar. Ik ken die boeken, laat ik eens gaan kijken waar die kruispunten zouden kunnen zijn. Met dat vermetele plan stap ik naar mijn promotor, ik moet dan intussen zeggen Weilen, met wie ik, moet ik zeggen, de laatste jaren van zijn leven een heel fijne relatie heb gehad. Maar dus ik stap naar de man en ik zeg, ik heb mijn plannetje eens gemaakt. Ik ga mijn licentiaatverhandeling schrijven over de muziek in het werk van William Burroughs en het werk van William Burroughs in de muziek van Soft Machine en Steely Dan. En voor mijn zin goed en wel neerlag, keek die prof Amerikaanse literatuur met heel grote ogen naar mij. En liet een kleine sacrale stilte vallen en zei toen, William Burroughs, dat is toch geen literatuur? En ik had het helemaal niet verwacht. Ik had het moeten kunnen beseffen dat in de vroege jaren 70 aan een katholieke universiteit, dat misschien niet zo evident was dat je daarover een thesis schreef. Dat had ik moeten voorzien, dat was mijn fout. Maar ik was zo verbouwereerd. Ik heb niet het minste verzet aangetekend. Ik heb, dank u wel professor, gezegd, ik ben naar huis gegaan en ik heb gedacht, wat kan ik nu doen om zo snel mogelijk van die opdracht van die licentiaatsverhandeling af te zijn. Ach, laat ik maar een dichtbundeltje zoeken ergens, dat vertalen, daar wat voetnoten bij schrijven, klaar. En ik heb dat gedaan met The Fifth Dimension van Robert Graves. Ben ik gaan halen, ik moet zeggen, ik denk dat ik toch wel op 2 maanden helemaal klaar was. En dat was de tijd dat je toch alles nog moest uittikken op een machine en naar copycenters en toestanden. Ik denk dat ik het in minder dan 2 maanden afgewerkt heb. En dat ik ook meteen dacht van ja, zo kan het ook, hè. Gewoon, je maakt die verhandeling en je doet wat van jou gevraagd wordt.
Dat is
en,
droevig, hè?
Wel, ik stel het nu misschien een beetje tranerig voor, maar dat heeft die hele periode, niet alleen die prof, dat heeft bij mij toch wel een beetje de zin, de goesting, de appetijt in het lezen voor een tijdje bevroren. Maar dat had niet alleen daarmee te maken, dat heeft ook te maken met als je beslist om daar een studie in aan te vatten. En je gaat, en dat was in mijn geval, je gaat voor de Engelse en dus ook Amerikaanse letterkunde. Dat was mijn richting. Je moest kiezen of je taalkunde of letterkunde en dan mocht je nog kiezen Nederland. Dus je moest echt wel, dat was de tijd dat het onderwijs nog heel gericht was. Je maakte keuzes en je stapte van die keuzes niet meer af. Nu kun je echt à la carte geweldige combinaties maken in talen- en letterenstudies. Maar dat was toen niet zo. Ik moet zeggen dat ik daar wel, ja, na die 4 jaar letterenstudie en heel synthetisch literatuur bekijken, hè, structuren van romans, ikjes, romans, monologen, interieur, echt die een roman binnenste buitenkeren of poëzie binnenste buitenkeren. Ja, daar werd ik geen vrolijker mens van. Maar ik was ook natuurlijk ik was toen al heel veel met muziek bezig en ik had voor mezelf ook niet echt een academische carrière in de letteren voor ogen. Het zou toch veel eer iets in de journalistieke richting worden. Dus erg vond ik dat niet, maar ja, toch zo'n een enthousiasme dat je dan hebt en dat toch een beetje muurgeslagen wordt.
Zo erg? Dat is toch wel erg,
hè? Ja, ik heb dan mijn zoon heeft later mijn pad gevolgd, hoewel ik hem dat allerminst hem daar allerminst had toe aangezet. En les gehad van dezelfde prof. En ik had dit verhaal had ik mij toen al wel eens laten ontvallen in een gesprek en hij had dat opgevangen. En tijdens een les richtte hij het woord tot mijn zoon en zei hij, ja, ik denk dat jouw vader nog met een trauma zit rond zijn thesis die hij wilde maken over William Burroughs. En later heb ik hem ontmoet, want dan ben ik voorzitter geworden van de alumnivereniging van de letteren. En daar was hij een heel enthousiaste en heel leuke, het was een heel leuke man, maar gewoon, ja, wrong time, wrong place, ja, denk ik.
Maar en zou hij nu William Burroughs, nee, hij is overleden, zeg je, maar...
Hij is ondertussen overleden en hij zou daar zeker in meegaan, natuurlijk.
Ja, hij
zou mij ook veel sterker verdedigd hebben.
Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja. Maar hij zou geswitcht zijn dat William Burroughs wel literatuur geworden is. In de
dacht ik wel, ja. Maar wie bepaalt, wie kan in godsnaam bepalen wat wel en niet literatuur is?
Ja. Je spreekt van je studententijd nu. Ja. Weet je nog wanneer je beginnen lezen bent? Heb je als kind veel gelezen?
Ja, ik denk toch wel vanaf mijn... Ja, vanaf wanneer kun je een boek lezen? Dan zul je toch al 7, 8 jaar zijn. 8, 9 jaar. En ik herinner me... Uiteraard de strips, hè. Want je zult misschien zeggen dat dat geen literatuur is, maar ik vind het hoogstaande literatuur de stripverhalen van Nero. En die wil ik, omdat we hier in het park van Tervuren, dus vlakbij Hoeilaert zijn, waar Mark Sleen, de tekenaar van Nero, de laatste jaren van zijn leven toch... verbleven heeft en waar ik vond dat een heel ik was zeer vereerd, tussen aanhalingstekens, dat ik het mocht doen, zijn uitvaart heb mogen leiden, modereren. Dat deed wel iets met iemand. Dus de boeken van Nero hebben mij absoluut tot mijn verbeelding gesproken, hebben mijn verbeelding aan het werk gezet. Heb ik ook, wat ik met boeken veel minder doe, hebben de...
Sorry, hier lopen mensen voorbij intussen, ja? Die heel rare dingen doen, met gewichten en zo.
Ja.
Sorry.
Je moet weten, dat in het Engels was dus een heel internationale... Toen al, in de jaren 70, Tervuren is een heel internationale gemeenschap. Ja. Vier dames, ja. Met gewichten.
Met gewichten die zo wandelen, met een gewicht opheffen. Intussen, ja. Terwijl ze wandelen, speciaal. Maar ik heb je onderbroken.
Dus de boeken van Nero, ja, hebben mij zeker gevormd, mijn verbeelding. Vooral de losheid, de humor, de actualiteit die binnenste buiten werd gekeerd, de rake figuurtjes, dat vond ik echt grote kunst. Maar verder ook avonturen, jeugd avonturenboeken, en dat waren dan vaak Nederlandse boeken waarvan ik misschien me eentje herinner, dat ging over een pakhuis. Dat waren zo 5, 6 jongens en die hadden een soort geheime genootschap ergens in een pakhuis. Dat pakhuis, dat is bij mij blijven hangen. Dat zou nu misschien als heel louche bekeken worden, maar toen kon dat. Ja, zo de gewone jongens- en avonturenboeken.
Ja, ja. Oké. Je zei dat voor de boeken die je gekozen hebt, dat geldt dat je ze lang geleden gelezen hebt. Ja. Lees je dan nu weinig?
Ik lees veel, maar ik lees niet uitsluitend en eigenlijk te weinig boeken. Ik zal je vertellen waarom dat is, en dat is iets wat ik al lang meesleep, mag ik niet zeggen. Maar ik ben wel een kranten- en tijdschriftenlezer, dus dat is voor mij bijna heilig. Dus voor mij is een zaterdagochtend, stelde ik 2 weken geleden nog eens vast, toen de krantenbezorger 1,5 uur later was dan mijn dagritme het wenste. Maar hij was binnen de tijden, want de krantenbezorger op zaterdag engageert zich om voor 10 uur te komen. Maar mijn dag begint vroeg en dus heb ik 1,5 uur mezelf toch een beetje zitten opboeien. Dus de zaterdagochtend is voor mij een sacraal moment waar de kranten en de bijhorende tijdschriften en de tijdschriften die misschien in die week. Dus daar gaat behoorlijk wat tijd aan op. Maar ik beschouw dat ook als lezen. En verder boeken, ja. Maar moeilijker en moeilijker, en dat heeft natuurlijk met andere activiteiten, ook met de muziek te maken, moeilijker en moeilijker om die in één ruk uit te lezen. En ik heb mij daar stilaan ook wat bij neergelegd. Vroeger was dat vakanties. Vakanties zijn momenten waarop je natuurlijk makkelijk uren kunt besteden en kunt zeggen van, bijvoorbeeld de naam van de Roos, daarvan weet ik nog heel duidelijk, dat is ondertussen toch ook al vele jaren geleden, dat weet ik nog heel duidelijk, die vakantie daar uitgelezen en familie, want ja, ik was toen met vrouw en kinderen zo even, jongens, doe maar iets op het strand, zie dat je niet verdrinkt, maar laat mij met rust, want dat moet uit. Maar dat soort momenten is te zeldzaam. Ja. Ja. Dus ja, het grote lezen dat in die jonge jaren er wel was. En natuurlijk de grote... Want die boeken die we hier nu voor ons liggen hebben, voor mij natuurlijk, dat zijn ook poorten die je openduwt naar een wereld. Hè. Die on the road, om terug te komen bij Jack Kerouac, dat was een poort naar een bepaalde wereld die je openduwt. En als je 20 bent of bijna 20 bent, dan is dat heel belangrijk. Hetzelfde met muziek. Hè? Die Soft Machine, die Steely Dan, als ik daar vandaag naar luister, Frank Zappa, en ik kan nog even doorgaan. Dat, Jimi Hendrix, maar ook klassieke muziek, ook jazz. Dat laat je nooit meer los. En dat is iets heel bijzonders. En daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is in een tijd waar het lezen misschien wel wat onder druk staat, dat het zo belangrijk is dat je ook jonge mensen in die op een moment waar je vatbaar bent, waar je ontvankelijk bent, waar je antenne, hè, waar je kleppen wijd openstaan, dat je ervoor zorgt dat jonge mensen ook lezen of, met een duur woord, een literaire ervaring hebben. Ik verklaar
wat
mijn
bedoel je?
Terwijl de man met de hond die voorbij loopt heel graag kijkt naar mij.
Heeft ook het woord literaire ervaring opgevat.
Het woord literaire beleving of literaire ervaring. Ja, enfin, dat is iets wat ik in gesprekken de afgelopen jaren, bijvoorbeeld met de mensen die achter de boekenbeurs staan, die met de boekenbeurs bezig waren. Boekenbeurs die ja, nu een moeilijke fase doormaakt, maar dat al een tijdje naar een nieuwe land zoeken is. Dat moet ook niks, maar dat zou heel fijn zijn als dat een feest van de literaire ervaring is. En een literaire ervaring is voor mij, is film kijken, is een boek lezen, is naar een lezing gaan, naar een voordracht gaan, is misschien zelfs naar een comedy show gaan, is in zekere zin ook naar muziek luisteren en dan die teksten assimileren. Dus een literaire ervaring, dat is iets, ja, dat is eigenlijk een verhaal opnemen in je. Dat hoeft geen roman te zijn, dat kan poëzie zijn, dat kan non-fictie zijn. Maar dat is voor mij de literaire ervaring. En dat vind ik belangrijk, dat jonge mensen, omdat je op dat moment toch zo ontvankelijk daarvoor bent, dat je dat doet. En dat kan ook non-fictie zijn, hè? Dat kan best non-fictie zijn. En dat vind ik belangrijk, dat dat in een... Dat mag ook in een schoolse omgeving, maar ook als het even kan in een niet-schoolse omgeving. Dat is een van de redenen waarom ik altijd gezorgd heb dat er... veel muziek, kranten, tijdschriften, boeken, dvd's, VHS-cassettes misschien nog destijds, in huis waren. Zodanig dat het daar is en dat je dan bij je kinderen wel ziet of ze er iets mee doen of niet, niks mee doen.
En werkt het? Of heeft het gewerkt?
Het heeft gewerkt. In dit geval heeft het wel gewerkt. Ik zeg niet dat het de toverformule is, maar dan heb je het daar tenminste onder hun aandacht gebracht. En dat vind ik een heel andere context dan... Want ik heb dat zelf ook moeten doen. Ik heb Eline Veren van Louis Couperus in het secundair onderwijs als eindwerk moeten lezen en analyseren en beschrijven. En ik kan je verzekeren, met grootste respect voor Couperus te schrijven, maar Eline Veren op je 17 moeten lezen, dat is echt wel een opgave. Dat is echt wel, dat was hard werken. Dat was zo ver van mijn wereld. Ik heb dat gedaan, want ik was een brave leerling. Maar dat is een heel ander... Dat is een heel andere literaire ervaring. Eline Veren moeten lezen dan dat op school moet en dan dat je daar iets moet uithalen. Dan dat je zelf bijna stiekem on the road van Jack Kerouac in het donker in je bed aan het lezen bent. Dat is een heel andere beleving. En dat, ja, dat vind ik veel spannender dan in een schoolse omgeving. Dus dat vind ik, daar dragen wij... Allemaal als ouders een verpletterende verantwoordelijkheid.
Heb je al een sms'je gekregen, Jan?
Ja, nee, ik wacht, hè.
Ja, ik zet mijn...
Intussen worden wij ook
door... meestal af. Worden wij belacht.
Ah ja, oké.
Okay. Geef toe, Wim.
Wat?
Het is toch een mooi park.
Ach ja, dat is fantastisch. We zitten aan de vijver. En er passeren de hele tijd mensen met hondjes.
Ja. Want we zitten nu aan de backstage van het park van Tervuren eigenlijk.
Ah ja, dus
de frontstage is kinderver.
Het museum is helemaal de andere kant.
Helemaal de andere kant. Ja, ja, ja. Maar ik dacht, als we rustig willen zitten, dan gaan we backstage zitten. Maar dat blijkt niet helemaal gelukt te zijn. Ik heb... wacht even kijken. Nee.
Jongen.
Ik heb wel nog een uitgesteld concert, als je dat leuk vindt.
Laat vallen. Jouw eerste boek was On the Road van Jack Kerouac. Wat is jouw tweede boek?
Een tweede is Boris Vian, L'écume des jours. En dat, ook daar weer, ik weet niet meteen hoe ik daarbij gekomen ben. Dat zou kunnen, ik weet niet of ik de chronologie nu oneer aandoe of On the Road eerst was of L'écume des jours eerst was. Ik vermoed dat L'écume des jours eerst was. Dus het zou wel kunnen dat op een of andere manier... Want het boek is geschreven in... ik denk al in 46 of zo. Dus het zou best... Ja, 46. Het zou best kunnen dat al in het secundair onderwijs... die Boris Vian of die L'écume des jours op een of andere manier onder mijn aandacht gekomen was. Zoals, ik weet niet of dat voor jouw generatie nog geldt... Le Docteur Knok van Jules Romain... Nee, dat was verplichte lectuur destijds. Ja.
En dit, Boris Vian, in het Frans dan?
In het Frans, ja. Maar ik ben Brusselaar, dus ik ben, enfin, laten we zeggen, toch redelijk in twee talen opgegroeid. Dus, in vertaling lezen doe ik nooit, al heb ik een aantal jaren geleden, ik trek vaak op met Rick de Leeuw, en Rick heeft me ooit eens gezegd over het lezen in vertaling. Ik zei hem van, ja, boeken in vertaling lezen, dat vind ik heel... Hè, bijvoorbeeld On the Road in vertaling gaan lezen, daar heb je geen denken aan. Je wilt toch helemaal in die taal duiken ook, in de manier waarop dingen gezegd worden. En Rick, zoals Rick dat alleen kan, zei, Homer, is dat niet een beetje ambitieus en misschien zelfs pretentieus? Want dan zeg je eigenlijk, ik kan beter vertalen, ik kan beter een boek dat niet in mijn moedertaal geschreven is, ik kan dat beter vertalen, als ik dat aan het lezen ben, dan een professionele vertaler die daar toch wel studies voor gedaan heeft en heel veel praktijkervaring heeft, dat kan. En daar had ik niet van terug. Daar had ik niet meteen een antwoord op. Maar ik blijf wel... ik kan niet in vertaling lezen. Bijvoorbeeld wel... Japanse schrijvers...
Die lees je in vertaling.
Ja, die lees ik in vertaling. Maar als het kan, dus Nederlands, Frans, ja. Nederlands uiteraard, Frans, Engels, Duits heb ik om een heel bizarre reden nooit gehad. Niet in het secundair, maar ook niet in mijn hogere taalstudies. Dus daar is geen beginnen aan. Italiaans ook niet. Dus dat wel in vertaling. Maar al de rest, Frans en Engels, zeker. Ja.
Oké, Boris, waarom dit boek?
Ja, het boek had een ander kunnen zijn ook. Het had J'irai cracher sur votre tombe, maar L'écume des jours vind ik wel een speciaal boek. En het is ook het eerste wat ik van hem gelezen heb. Dat is... Je duikt eigenlijk, en het is ook zo omschreven, je duikt eigenlijk in een soort pool, in een soort moerasje met rare personages, met muizen die als personage rondlopen, een soort jeunesse dorée die geen blijf weet met zichzelf en die aanpapt met elkaar en mensen die dan ziek worden en doodgaan omdat er waterlelies in hun longen groeien. Een heel raar, bijna een soort hallucinatie. Eigenlijk zou je het boek meer een hallucinatie kunnen noemen. Met rare personages, rare verbanden. Dood, verderf, liefde ook. Gesitueerd eigenlijk in een heel broeierige sfeer. Dat herinner ik mij ervan. En dat zal ook geen toeval zijn, want Boris Vian, dat was eigenlijk je vraag, wie is Boris Vian? Boris Vian was wat men in het Frans zou noemen... Wat men in het Nederlands met een heel lelijke term zou noemen, een duizendpoot. Ik vind dat vreselijk als dat van mensen gezegd wordt. Want een duizendpoot is voor mij iemand die van alles doet en niks goed. En hij was een touche-à-tout. Hij was een ingenieur, een schrijver, een chroniqueur, een columnist, een journalist, een trompetist... En ik mis nog een aantal dingen. Het was iemand met een heel brede belangstelling. Een uitvinder. Hij heeft de pianocteel uitgevonden.
Wat is dat?
De pianocteel is... maar ik heb hem zelf nooit in de lijve mogen ondervinden. Is eigenlijk een soort piano die ook dienst kan doen als cocktailbar. Dus een omgebouwde piano waarin je ook cocktails kunt maken en serveren. Dat is de pianocteel. Om je te zeggen welk soort figuur dat is. Een man die, hij is geen 40 geworden. Hij is ontzettend productief geweest. Romans, poëzie, journalistieke stukken, muziek. Le Déserteur, ik weet niet of het liedje iets zegt. Fais-moi mal, Johnny. Je suis snob, heel veel liedjes geschreven, teksten geschreven voor anderen, heel gewaardeerd als tekstschrijver ook. Als zanger was hij beperkt, maar zo zijn er nog, is het niet, Bob Dylan, die ondanks die beperkte zangkunst toch heel sterk, heel expressief kunnen zingen. Dus dat was hij ook. Het was, als je hem hoort zingen, ja, zoals wij soms met Patrick Riegel al grappend zeggen, de Palais de Justesse was veraf. Dus het is niet altijd heel toonvast.
Moest even denken.
Zijn zingen, ja, sorry voor de flauwe woordspelingen. Zijn zingen is niet altijd heel, heel toonvast. Dus een grote zanger is er niet aan verloren gegaan. Een grote trompetist trouwens ook niet. Maar ook hier weer moet ik... En dit stel ik pas... Heb ik pas vastgesteld toen ik de keuze aan het maken was. Ook hier weer dat kruispunt toch met jazz. Hè. Iemand die gebeten is van jazz, die zo ook schrijft. Die eigenlijk in één geut... Hè. Ik had het net over die choruses, die solos van Jack Kerouac. En hij heeft het ook... Om even op Kerouac terug te komen. En ook bij Boris Vian, denk ik. Kerouac heeft zijn boek On the Road geschreven op lange rollen papier. Eigenlijk op rollen papier, getikt, tikmachine. En die aan elkaar geplakt. Dus dat was één lange rol. Dus daar bestaan nog foto's van, denk ik. Het was eigenlijk één lange strook papier waarop hij in een soort van vlaag die verhalen die al lang aan het borrelen waren, die hij toch maar niet geschreven kreeg, waarop hij in één lange geut, of in een aantal geuten, dat verhaal op papier gezet heeft. En bij L'Écume du Jour is hetzelfde. Heeft dat, denk ik, op de rug van een magazine, een magazine over standaardnormen, een soort technisch magazine. En daarop heeft hij L'Écume du Jour geschreven. Dus ook daar weer dat bijna koortsige van, ik moet dat schrijven. Ja. En ook daar zie ik toch weer gelijkenissen met hoe muzikanten soms op heel korte tijd of in onder een soort van impuls van koortsige drang creëren. En dat het niet altijd de lange puzzel moet zijn. Ik verwijs even terug naar Steely Dan. Daar gaat het anders. Dat zijn knutselaars die ellenlange studiosessies boekten en mensen lieten komen om 2 seconden iets te spelen en dat dan weg te gooien. En hier zijn dat toch, zowel L'Écume du Jour als On the Road, zijn dan toch boeken die in een koortsige bui geschreven zijn.
Ja. En je vindt dat niet lastig dat zo, je sprak van hallucinatie, zo surrealistisch een beetje voel ik. Hè, zo. Je vindt dat tof, je kan dat aan.
Ik herinner me dat maar dat is heel lang geleden dat ik dat de eerste keer gelezen heb. Ik herinner me wel dat was wel werken om daarin te geraken. Je hebt er een vriend bij, Wim, een vriend voor het leven. Ik weet niet hoe hij heet. Dag hond.
Ja.
Ja, dat was niet makkelijk. Dat was ook met On the Road zo. Dat is een trip met personages. Dat is best lastig om erbij te blijven en om erin te geraken. En bij Boris Vian was dat ook. Het was het tegendeel van systematisch. De karakters werden niet lepeltjesgewijs opgebouwd. Hè. Je had geen duidelijk zicht van bij het begin van wat voor iemand is dat nu, wat voor iemand is dat, waar zit die plot. En dat vond ik net spannend.
Ja. Je zei dat Boris Vian, het woord duizendpoot heb je zelf gezegd, ik neem het nu toch nog even op. Iemand die veel verschillende dingen doet, zowel muziek, literatuur. Jij bent zelf ook natuurlijk, je hebt ook heel veel dingen, heel verschillende dingen gedaan. Hè? Voel je je verwant aan hem wat dat betreft?
Dat zou van een geweldige hoogmoed blijk geven. Maar de facto is het wel zo dat ik nieuwsgierig ben en hongerig geweest en nog altijd naar dingen. En dat ik geen dingen uitsluit. Dat dingen veel eer laat gebeuren en daar dan plezier aan bleef. Ik weet niet of dat in het geval van met name Boris Vian ook zo geweest is, maar het kan bijna niet. Ik denk niet dat die man een plan had. Maar ik weet het niet. Hij heeft ook niet echt de tijd gehad. Hij is voor zijn 40 gestorven. Weet je trouwens hoe hij gestorven is?
Hoe is hij gestorven?
Hij ging kijken naar een preview, een screening eigenlijk, een voorvertoning van een verfilming die gemaakt was van J'irai cracher sur vos tombes. En hij vond dat van bij het begin, het feit dat zijn boek verfilmd werd, vond hij geen goed plan en hij was het niet eens met het feit dat gedaan werd, ook niet met de keuzes die gemaakt werden, maar hij werd daar wel blijkbaar bij betrokken en de verfilming is wel gemaakt en hij werd uitgenodigd op de voorvertoning. En hij installeert zich in de zaal. En hij was toch al vrij opgewonden. En daar zat spanning op, heel duidelijk. En tijdens de voorstelling heeft hij een hartaanval gekregen. En hij is naar het ziekenhuis gevoerd en is onderweg overleden. Dat verzin je niet, dat soort van eindes dus. Hè. Dus ik denk niet dat Boris Vian een man was met een plan die stap voor stap dacht, daar wil ik geraken, dat wil ik bereiken. Dus als daar een parallel is, ja, dat is ook een beetje de manier waarop ik de dingen doe die ik doe en gedaan heb die ik gedaan heb.
Ja, allee, en ook... Maar ook in verschillende richtingen. Hè. Zo radiopresentator, je hebt een aantal managementfuncties uitgevoerd, veel eigenlijk zelfs. Allee, en ook zo sabanman, van alles. En heel veel muzikale, heel verschillende muzikale projecten ook. Dat is toch wel... Ja. Trouwens, wat ik niet wist, ik weet echt heel veel over jou, maar wat ik niet wist van jou... Nu kijk je zo naar mij, wat gaat dat nu zeggen? Is dat jij nog op het podium gestaan hebt van het Eurovisie Songfestival? Dat wist ik helemaal niet.
Wim, dat is elementair.
Ja, ik weet het, maar ik was echt beschaamd toen ik het zag bij Lilian Saint-Pierre. Zeg.
Tuurlijk.
Ik heb echt filmpjes zitten bekijken gisteren.
Heb je mij gevonden?
Ja, tuurlijk. Ja.
Wel anderhalve seconde lang.
Ja, wel, ik weet het. Vond ook opvallend dat ze eigenlijk jou buiten shot kadreerde. Heel
het
nummer lang.
Ik was niet rouwig om.
Nee, goed. Maar van al die verschillende dingen, mag ik nog vragen, waar voel... Wat zit het dichtst bij jezelf? Ik denk dat je muziek gaat zeggen, maar ik wil toch eens horen. Wat zit het dichtst bij jezelf van alles wat jij doet of gedaan hebt?
Sorry, ik vind dat een beetje een zinloze vraag. Maar je voelt natuurlijk de momenten waarop waarop je het best voelt. En dat is, ja, als ik zet mij aan een piano en dat zal nooit te vergeefs zijn. Dat zal altijd een fijn moment zijn, tenzij... Ik heb me onlangs terug aan de studie van Frédéric Chopin gezet. Om een heel eenvoudige reden. Dat ik ben daarop eigenlijk stuk gelopen. Mijn klassieke opleiding is daar een klein beetje op stuk gelopen. Het was te moeilijk, het was te hoog gegrepen voor mij. En ik had nu de kans om voor een productie misschien ooit met terug de tanden in die Chopin te zetten. En ik merkte dat het was wel hard werken. Maar zelfs dan beleefde ik er toch plezier aan. Dus aan een piano zul je mij zelden met lange tanden zien zitten. Maar ik moet zeggen, een gesprek dat toch een radiogesprek mag ik dit toch noemen, daar voel ik mij ook supergoed. Dus het zal wel geen toeval zijn dat ik een flink stuk van mijn beroepsleven in een radiostudio of op reportage heb meegemaakt. Dus dat zijn toch wel twee dingen waarbij ik me heel goed voel. Maar ik zie altijd wel het, ook als het wat verder van jezelf ligt, je verwees naar managementfuncties of bestuursfuncties, ook daar vind ik wel mijn draai in. En ik, ja, weet je, het leuke is, dat stel je dan vast al doende, en dat zal misschien iemand als Boris Vian in zijn kortere leven ook wel gehad hebben. Je neemt bepaalde dingen die je nodig hebt in het ene, neem je mee naar het andere en heb je misschien, en daar heb je misschien een voetje voor. Ik zeg maar wat, als je managementfunctie hebt, dan moet je toch wel wat structuur kunnen beheersen en kunnen opzetten en kunnen managen, letterlijk. En als je dat meeneemt naar een muzikale omgeving waar het soms heel vrij en heel chaotisch gaat, dan is dat misschien wel een hulp. Terwijl het improvisatorische, waar je in de muziek dan bijna van afhangt, toch zeker als je in de popmuziek of chanson bezig bent, dat neem je dan mee naar een management- of bestuursfunctie en dat kan ook weer helpen. Dus dat zijn hersenhelften bij manier van spreken die wel dienstig kunnen zijn. En dus herken ik wel dat, misschien in het geval van zo'n Boris Vian, dat ook het geval was. Ik herken dat ook bij iemand die ik toch heel hoog zitten heb en had, maar heb nog altijd, dat is Marc Moulin. Radio-collega geweest, muzikant ook, chroniqueur, schrijver van theaterstukken ook, tekenaar, denker en producer en ga zo nog maar even door. Dus ik herken daar wel, zonder dat ik dat als rolmodellen zie, want ik vind dat niet iets om na te streven. Ik vind niet dat je in je leven moet nastreven om zoveel mogelijk dingen gedaan te hebben.
Maar maar het duidt wel op een soort vrijheid, een soort openheid van interesse.
Een soort nieuwsgierigheid gewoon. Ja, laat dat maar gebeuren. Zie wat je pad kruist en laat wat je pad kruist maar eens je richting mee bepalen. En dat je een afslag neemt die je zelf niet voorzien had. Bijvoorbeeld in het geval van Marc Moulin vind ik nu toch wel de moeite om te vermelden. In 2003. Hij had een wekelijkse column in Télémoustique. Dat is de Franstalige tegenhanger van wat Humo is. Moustique heet het nu, denk ik trouwens. En hij had daar een wekelijkse column in waar hij een aantal beschouwingen over wat er die week gebeurd was. Of in de politiek, in de cultuur, in de maatschappij, internationaal vlak. En hij heeft in 2003 een column geschreven. Als je die er leest, dat is ijzingwekkend. Waarin hij een situatie beschreef waar een pandemie had toegeslagen en mensen zich hadden moeten isoleren omdat die pandemie zo snel rondging en mensen helemaal afhankelijk werden van elektronica en van... dus eigenlijk het scenario zoals we het afgelopen jaar hebben meegemaakt perfect had uitgeschreven. Toen ik dat vorig jaar terug... las, dat was echt een bangelijk moment. Hoe iemand, en het is geen moeilijke denkoefening natuurlijk, het is gewoon eens vooruitdenken en denken van, what if, hè? Wat als zoiets gebeurt? Hoe gaan we daar als samenleving, hoe gaan we daar als mens mee om? Dus gewoon vrij denken en durven denken aan dat soort van scenario. En dat is misschien dat een Villon en een Kerouac, en straks hebben we het over nog iemand anders, ook die vrijheid van denken en van vooruitdenken in zich hebben. En dat is wel iets dat ik apprecieer, eerder dan te veel dogma. Laten we het daarop houden.
Je tweede boek, Boris Vian, L'écume des jours. Ja. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde is een boek van Remco Kampert. Dat is denk ik vroege jaren 60, ik denk 61 als ik... Nee, deze uitgave is 72. Nee, eerste druk 61, ja. Mm-hmm. En ik zie, nood van de schrijver, een aantal gegevens die betrekking hebben op het verleden van de grijsaard. En de grijsaard is een figuur in het verhaal, werden door mij... met de nodige eerbied, ontleend aan Theo Thijssen's Kees de Jongen.
Oké. Ja.
Een bekentenis. Het leven is verrukkelijk is ook weer zo... er is misschien wel een soort parallel te trekken met Boris Vian, maar dan weer op een heel andere manier. Dus het is een dag uit het leven van alweer jonge mensen... karakters die niet helemaal uitgetekend zijn. Ja, ze krijgen wel een naam en ze krijgen wel misschien een leeftijd en ergens een sociaal profiel, maar ze worden niet helemaal uitgeschilderd vooraleer ze in actie treden. Twee jongens die in het park in het park, kijk hier, waar we zijn. Dat kan geen toeval zijn. not intended. Een meisje ontmoeten en een van de twee wil dan met dat meisje naar bed gaan en dan komt er op een gegeven moment een grijsaard langs en die beroven ze dan van zijn portefeuille met dat geld gaan ze. Enfin, een hele samenloop van omstandigheden zoals dat alleen in een park kan gebeuren. Ik ben benieuwd als we hier nog lang zitten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook met bijna nondescripte personages, alleen dat die grijsaard, en hij was zo ver om dat te bekennen, dat was ook misschien wel een sleuteltje dat hij erin stak. Want ik denk dat hij dat nog in andere boeken gedaan heeft, Remco Kampert ook. Dat sleuteltje naar Kees de Jonge. Remco Kampert ook weer zo iemand van school gestuurd. Dat is eigenlijk geen studax. Ik denk dat dat voor Kerouac en Vian misschien net zo was. Niet in structuren te vatten of zeker niet in schoolse structuren te vatten. Van school gestuurd, dan om de broden wat baantjes aangenomen. Beginnen schrijven, voor kranten schrijven. En het is ook zo, hij heeft ook op het einde van zijn actieve bestaan, want hij is nu denk ik toch flink hij is in de 90, denk ik, toch niet ver af. Hij heeft het schrijven nu zo goed als gestopt, maar de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook stukjes voor de Volkskrant. Dus hij is eigenlijk zijn parcours, zijn schrijversparcours is geëindigd waar hij begonnen is, voor de krant. En dat is dan toch weer een bevestiging van waar we het er straks over hadden, het belang van een krant. Van een krant die pennen aan het werk zet, die toch een soort huis kan zijn voor literair talent, groot talent, klein talent. Hè. Mensen die misschien beginnen met een column en dan op een gegeven moment klaar zijn voor het grotere werk. Of mensen die met het grotere werk bezig zijn en daarnaast het ook wel leuk vinden. Ik denk aan een Tom Lanois, aan een Brusselmans. Er zijn er vele anderen die schrijver zijn, maar die ook wel graag en goed en frequent die columnspier onderhouden. Dus die het kleine niet schuwen en het grote ook niet. Dus ik vind wel dat die krant als huis van schrijftalent, dat een belangrijk instituut is. En bij Kampert is het net zo gegaan.
Maar wat spreekt jou aan in dit boek?
De zin, eigenlijk de totale zinloosheid. Dus zo, ik herken daar ook een beetje een... Het heeft wat dat betreft misschien wel iets van doen met de avonden van Gerard Reve, waar ook zo... Ja, jonge mensen tegen de zinloosheid, wat je ook doet, je zit in een zinloos bestaan, je zit met ouders die je niet begrijpen, met natuurlijk, dit is een tijd waarin generaties echt van elkaar, waar tussen generaties echt een grote kloof gaat. Hè. Dat is nu niet zo, hè. Ouders en kinderen gaan samen naar popfestivals of naar Tomorrowland of weet ik veel wat. Dus die bruggen zijn veel meer gebouwd, dat was toen niet. Dus ja, zo een sfeer van zinloosheid. En dan die titel daarop, Het leven is verrukkelijk. En ik moet er dan wel bij zeggen, dat is in een podcast een klein beetje moeilijk, maar ik zal het toch maar doen. Verrukkelijk is met vier U's geschreven.
Ja, verrukkelijk.
En ook
ja.
Met twee R'en, wat eigenlijk niet klopt, hè. Of wel?
Verrukkelijk,
ja, toch wel. Verrukkelijk, ja. Verrukkelijk.
Maar is niet een L te veel?
De L is te veel.
Ja, zo is het. Ja.
Dat is het. Maar dat zou het kuurlijk... Ja, fab, zwart. Dus het leven is verrukkelijk.
Maar die zinloosheid spreekt jou aan.
Ja, die... En ik vind dat ook... Dat is ook iets wat... en niet in negatieve zin, maar dat is iets waar we ons... Als we dreigen onszelf en het leven... En de rol die we daarin spelen te ernstig te nemen en te denken van dat het leven begint bij onze geboortedatum en eindigt als wij er niet meer zijn. Ja, niet hè. Maar de manier en de zinloosheid en ook de normloosheid eigenlijk waarmee die jonge mensen, Boelie en Mees heten ze, de normloosheid eigenlijk schaamteloos, normloos, met liefde, met seks, met geweld, met hun eigen toekomst omgaan. Dat sprak mij toen aan. Je zult me niet horen zeggen dat ik dat verheerlijk, ver daarvan. Maar dat sprak wel tot de verbeelding. Zeker op het moment dat ik het gelezen heb, en dat was ook, denk ik, vroege jaren 70. En in die, ja, toch wel... prachtige, typische, bezige bij, gele, van je kent hem. Hè. Dat was in tijden waar marketing en branding en waarin dat nog niet zo courant was, vond het toch heel sterk.
De bezige, uitgave echt.
Van bezige boek, bij, de uitgave. Ja, dus de kop van Kampert, vele jaren jonger. Dat vond ik wel sterk.
Ja. Ik neem dit boek om het even over taal te hebben, omdat dat toch wel iets is waar je ook enorm mee bezig bent. En met echt taal, Nederlands taal, het is het eerste boek in het Nederlands, dat ik iets Nederlands geschreven. Waar komt jou... Ja, iedereen weet, hallo Houtekiet, het kappen op luisteraars die een verkeerd woord gebruikten of die noemen en heten. Iedereen associeert jou daarmee, hè? Dat blijft zo. Je hebt ook later op Radio 1 programma's over taal gemaakt. Je hebt ook twee boeken gemaakt die eigenlijk ook over taal gingen, allebei. Hè? Waar komt die fascinatie vandaan? Waar komt die passie vandaan? Of is dat geen passie?
Passie, dan moet ik aan... Fascinatie. Dan moet ik aan Adriaan denken. Maar ik denk wel... Ik denk wel dat ik met de jaren heel, en ik weet het heel zeker, mijn mama is nu 93 jaar en elke keer dat ik haar zie, dan stel ik vast, ah, daar komt het vandaan. Zij is ook, dat gebeurt nu minder vaak met corona, maar destijds toen ik haar ging halen en ze bij ons op bezoek kwam of we ergens naartoe reden, onderweg, die las gewoon alles wat ze zag. En ik doe dat ook. Als ik onderweg iets zie, dan lees ik dat. Dus die heeft een gigantische leesappetijt. En vooral het plezier van dan woordspelletjes of ook de correcte manier om dingen te verwoorden. Enfin, correct. Er is niet één correcte manier om dingen te verwoorden. Maar ja, daar graag mee bezig zijn. Het plezier van taal. Veel meer dan dit mag wel of dit moet wel en dit mag niet. Want daar zie ik ook wel de zinloosheid dan weer van normen proberen op te dringen. Hoezeer dat, als dat in je ingebakken zit en je merkt dat het mag nu allemaal. Hè. Als ik iets opzoek, dan mag het zo, maar het mag ook anders. En dan denk ik van, ik kan daarmee leven.
Ja, je vindt dat goed of je vindt dat net vervelend?
Ik denk dat ik dat moet goed vinden.
Ja, maar... Ja, oké. Okay. Maar nu geloven we jou niet. Allee, wij.
Maar ja, waar je naar verwees was, iets vindt plaats of het gaat door. Of je noemt of je heet. Ik kan er niet aan doen. Ik excuseer mij, maar voor mij zijn dat twee verschillende dingen. Nog altijd. En ik begrijp wel als iemand zegt, een concert gaat door, dan begrijp ik wel dat het plaatsvindt. Zo meegaan ben ik wel. Maar dat wringt. Dat komt gewoon... Ja, dat komt slecht aan.
Maar dat is natuurlijk, en dat wat je nu zegt is dat door thuis is, door je moeder, waren er dat echt
die mij nooit gezegd heeft van, dit mag je wel en dit moet je niet, nee. Maar wel de smaak, de appetijt voor mooie, goede, spitante, sprekende, levendige taal. Dat vind ik veel belangrijker dan dat het op de letter juist is. Ook een spellingsfout. Dat ontsiert gewoon. Dat is alsof je op een doek nog even met de zwarte verf een plekje zet. Het is gewoon, het is niet mooi. Het is. Ja, sorry. Sterker dan mezelf.
Intussen is er ook een troep mensen gepasseerd met zo van die stokken.
Nordic
walkers. Ja. Langs de vijver. Wauw, wat hier allemaal passeert, jongen.
Ja, hè.
Wat een plek.
A day in the park.
En dat heb je nog niet verteld over het bankje daar. Waar was het bankje waar je van sprak?
Je ziet het gelukkig niet.
Maar het was voor de micro. Misschien moet je nog iets zeggen.
Het was het bankje. Het is op een, ik schat, een vogelvlucht, een 500 meter hier vandaan. Waar ik mijn eerste zoen heb toegediend of uitgewisseld. Wat doe je dat? Wat doe je daarmee?
Ik weet niet hoe jij dat doet, maar...
Geleverd. Afgeleverd. Ja.
Het legendarisch park.
Park van Tervuren. En je zullen wel op de schaal van afgeleverde zoenen en allicht andere diensten, kan ik mij inbeelden dat zo'n park wel hoog scoort. Toch? Ja. Spreek toch tot de verbeelding.
Ja,
ik denk dat Remco Kampert daar wel weg zou willen.
Zeker. Ik vind het ook mooi dat je zoen onder diensten catalogiseert.
Ja, dan is de vraag de diensten die geleverd worden... Vallen die dan onder de 6% of de 21% toegevoegde waarde regel?
Goed, ik denk dat tijd is dat we stoppen. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was die eerste?
Het is niet naar de goede afloop van ons.
Ja, tuurlijk wel. Ja, wie weet, kunnen we nog snel rennen om on the road? Is er een sms toegekomen? Jan kijkt nu op zijn gsm. Of een bericht, een mail.
Nog een afgelast van, concert.
Nog een?
Ja.
Jongens, toch?
Ah, maar wel een nieuwe datum voor een concert. Ah. Maar helaas, nee.
Geen...
Voetbal.com. Maar nu... wacht even. Nee.
Nee. Maar je gaat dan wel, als het toekomt, ga je wel dan helemaal naar hier moeten... Want jij woont hier niet, je woont ergens anders. Je moet helemaal dan toch naar de krantwinkel kunnen hier moeten komen. Maar dat is niet zo erg.
Nee, in tegendeel, dat is een cadeau.
Dat is een cadeau, want je mag terug naar, met de bank.
Waarvoor ik jou moet danken, Wim.
De geleverde diensten.
Ik zeg al zo vaak, ik moet nog eens naar het Park van Tervuren gaan. En dit was het perfecte excuus.
Bijzonder graag gedaan. Nu, graag nog eens jouw drie boeken.
De drie boeken zijn On the Road van Jack Kerouac. En de, laten we zeggen, de reserve die ik meegebracht heb bij gebrek aan het fysieke exemplaar is de Mexico City Blues 242 choruses van Jack Kerouac dus. Boris Vian, L'écume des jours in de 10-18 pocket uitgave, die toch wel heel mooi is. Met die bijzondere kop van Boris Vian. En in de ook onnavolgbare bezige bij uitgave van 1972, boekjes van 61. Remco Kampert, Het leven is verrukkelijk. Verrukkelijk.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Jan Houtekiet. Alle boeken die je hoorde in deze aflevering, alle auteurs en de drie boeken uitgebreid vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staat ook een foto van de boekenkast van Jan Houtekiet. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Je vindt ook alle andere afleveringen op diezelfde plek, wimoosterlink.be. En als je mij een plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden, boekenliefhebbers best, hè, weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Je kan best misschien een linkje sturen via mail of via app om te tonen waar je luistert en hoe je dat doet. Drie boeken wordt in letters geschreven. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.